Goedemiddag luisteraars, hier is Peter Dubbel vanuit de Zuidhoevenkerk en ik heb voor u de liturgie van deze middagdienst. Onze voorganger is net als vanmorgen dominee J. van Dijken. Na het welkom en de mededelingen zingen we psalm 71, de versen 1, 4 en 10 uit de nieuwe berijming. Dus de versen 1, 4 en 10... van psalm 71 uit de nieuwe berijming. Na de votum en groet zingen wij psalm 42, de versen 1, 3 en 5 uit de oude berijming. Dus de versen 1, 3 en 5 van psalm 42 in de oude berijming. Na het gebed krijgen we de schriftlezing. De schriftlezing is uit 2 Kronieken 32, vers 24 tot 33. Dus 2 Kronieken 32, de versen 24 tot 33. En we lezen ook uit Jesaja 39, de versen 5 tot en met 8. Jesaja 39, de versen 5 tot en met 8. Er zijn dus twee schriftlezingen. Ik herhaal ze nog één keer. 2 Kronieken 32, vers 24 tot 33. En Jesaja 39, de versen 5 tot en met 8. Daarna zingen we psalm 68, vers 10 in de oude berijming. Psalm 68, vers 10 in de oude berijming. Hierna gaan de kinderen naar de zondagschool en daarna zingen wij schriftberijming 38, de versen 4, 6 en 10. Dus de versen 4, 6 en 10 van schriftberijming 38. Daarna zal de verkondiging plaatsvinden. Het thema is God verliet hem. Kan dat? Na de verkondiging, na de preek, zingen wij uit schriftberijming 20, de versen 3, 4 en 5. Dus uit schriftberijming 20, de versen 3, 4 en 5. Daarna zal de dankzegging en voorbeden plaatsvinden en de collecte. En na de collecte zingen wij psalm 138, het vierde vers uit de nieuwe berijming. Psalm 138, het vierde vers uit de nieuwe berijming. Dan volgt de geloofsbelijdenis en na de geloofsbelijdenis zingen we van dezelfde psalm, dus psalm 138, het derde vers uit de nieuwe berijming. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende en goede dienst.
Goedemiddag, gemeente. Welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de mensen die meeluisteren via het internet. In deze dienst hoopt voor ons voor te gaan, net als vanochtend, dominee Van Dijken. Er zijn namens de kerkraad geen verdere mededelingen. We willen deze dienst beginnen door te zingen uit Psalm 71, het eerste, vierde en tiende vers in de nieuwe berijming. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst.
Aan het begin van deze dienst belijden wij onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wil u groeten, de christelijke groet, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Bijbel kan soms van die mooie sprekende voorbeelden gebruiken, hè? Zoals Psalm 42, dat spreekt over een hert. Een hert dat opgejaagd is en verlangt naar fris water. Nou, zo zegt Psalm 42, zo kan ik verlangen naar de Heere God. Want kijk, in mijn leven gebeurt het zomaar dat een ziel zich als het ware naar beneden buigt. Je bent depressief. En dan, ja, hoe kom je er nu uit? Hoop op God, zegt Psalm 42 dan. De Heer zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebiedt, zal dit vertrouwen leven. Dat melden in mijn lied. Laten we zingen uit de oude berijming, Psalm 42, vers 1, 3 en 5. dan moet ik eerst beginnen met een fout te herstellen. Ik ontdek net dat op de liturgie staat, schrift bij mij 38, zo heb ik het opgegeven. Maar die ten eerste geen 10 versen. Maar ik bedoel bij schriftrijming 9. Ja, dom van me natuurlijk. Maar organist is meer belangrijk om dat even te weten. Schriftrijming 9 wordt er straks. En dan wel vers 4, 6 en 10. Dus in plaats van schriftrijming 38 straks, schriftrijming 9. Dan willen we nu samen gaan bidden. Heer onze God, we zijn blij dat we de psalmen van u hebben ontvangen. Liederen waarin we onszelf soms zomaar kunnen herkennen. Soms staan wat ver bij ons vandaan, maar soms toch ook heel dichtbij. Want het gaat zo in psalm 42 van een mens die verlangt naar u en zich zomaar herkent in een hert dat verlangt naar fris stromend water. Zo verlangen wij naar u, o Heere God, die de levensbron wilt zijn in ons leven. Tegelijk weet u het ook dat de situatie in ons leven soms zo heel verschillend kan zijn. Dat we de ene keer heel blij mogen zijn, maar de andere keer ook soms maar zomaar in de put. En dan kan zijn ziel zich als het ware naar beneden buigen. Wat geweldig dat u dan ons ook hoop biedt. Dat we ook tegen onszelf, tegen elkaar mogen zeggen, hoop op God. Hij is mijn verlosser. Dat we tegen onszelf en tegen elkaar mogen zeggen, maar de Heer zal uitkomst geven. Heere God, dan legt u ons zo de liederen op de lippen. En u geeft die liederen ook maar zo een plaats in ons hart. En wil u er hartelijk voor danken dat we u mogen kennen. En dat u niet aan ons voorbij loopt, want het soms moeilijk gaat in ons leven, maar u dan toch trouw bent. Groot is uw trouw, o Heer. Geeft u, Heer, dat we dat telkens mogen ervaren, dat we daaruit mogen leven. Wil deze middag met ons zijn, wanneer we uw woord gaan openen en wanneer we gaan nadenken over een bepaalde situatie, die het leven van Hiskia, maar die zomaar herkenbaar kan zijn in ons eigen leven. Geeft u, Heere, dat we ook mogen ontdekken dat u het bent die vasthoudt. Daar waar wij soms loslaten. Daar waar wij soms vergeten. Daar houdt u toch vast. En u gaat door met uw werk. Laat ook vanmiddag mogen ervaren. En wil u bij ons zijn in heel deze dienst. In de liederen die we zingen. In de gaven die we geven. In de gebeden die we op mogen zenden. Ja, Heere God, in alle opzichten. Schenk ieder van ons wat we nodig hebben. Een verlangend hart naar u. Een biddend hart om uw Heilige Geest. Opdat we werkelijk uw woorden zullen horen en ter harte zullen nemen. Heere God, open u dan de mond van uw dienaar. Open u zelf de Bijbel. En open ons hart voor uw woord. Wil zo bij ons zijn met uw Heilige Geest. Hier in de kerk. Wil ook zijn met de kinderen. Want ze hun eigen programma hebben. Wil ook geven, Heer, de kinderen al heel vroeg in hun leven mogen ontdekken hoe waardevol het is om u te mogen kennen. Bij u te mogen horen. Geef het, Heer, ook aan anderen die niet in de kerk zijn, maar in ons meeluisteren. Wil ook hen uw zegen geven. En onze gedachten ook zomaar uit naar mensen die niet meer naar de kerk gaan of nog nooit naar de kerk zijn geweest. Heren, dat we toch van uw evangelie mogen horen. Dat we u mogen leren kennen. En u mogen leren geloven. Zegt u alle werk dat er gebeurt op deze dag in uw koninkrijk. Gedenkt uw kerk die vervolgd wordt. En ook daarin bijzonder aanwezig zijn met uw troost en uw bemoediging. Geeft u standvastigheid. We danken u, Heren, wanneer we mogen horen van mensen die hele moeilijke omstandigheden toch blijven volharden. En we zien daarin uw genade, uw trouw. Heere, schenk het ons ook, want we misschien leven in heel gemakkelijke omstandigheden. Want het is niet zoveel kost om christen te zijn. U weet, Heere, wat voor gevaren daarbij aan kleven. Maar wilt u geven dat we met trouw mogen zijn aan uw woorden. En echt die woorden van u ter harte mogen nemen. Dat we u mogen geloven en dat je mogen volharden. Dit vragen we u om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we gaan lezen uit 2 Kronieken 32 en daarvan vers 24 tot 33. Dan vallen we in een situatie in het leven van koning Hiskia. Er was best een en ander gebeurd. Hij had meegemaakt dat er vijandige legers waren gekomen, die Assyriërs, met die leger over de Sanherib. En daar werd je bang van. Hoe kom je daar goed uit? Nou, het is allemaal heel goed afgelopen door een wonderlijk ingrijpen van de Heere God. Nou, dan denk je, nu zijn we de narigheid af. Maar dan ga je verder in 2 Kronieken 32 en dan bij vers 24. In die dagen werd Jehizkia ten dode toeziek. Toen bad hij tot de Heere en hij sprak tot hem en gaf hem een wonderteken. Maar Jehizkia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen. Maar hij werd hoogmoedig, zodat de toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op Jeruzalem. Toen verontmoedigde Jehizkia zich over zijn hoogmoed, hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat de toorn des Heeren niet over hen kwam in de dagen van Jehizkia. Jehizkia bezat zeer veel rijkdom en luister. Hij maakte zich schatkamers voor zilver, goud, edelgesteente, specerijen, schilden en allerlei kostbare gerei. Ook opslagplaatsen voor de opbrengst van koren, most en olie en stallen voor allerlei vee en kooien voor de kudden. Hij maakte zich versterkingen en verwierf zich een groot bezit aan kleinvee en runderen, want God gaf hem een zeer grote haven. Jehizkia was het ook die de bovenste uitgang van het water van de Gihon dichtstopte en het naar beneden, westwaarts, naar de stad Davids leidde. In al zijn doen was Jehizkia voorspoedig. Ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden, om naar het wonderteken dat in het land geschied was te vragen, was al dus: God verliet hem, om hem op de proef te stellen, ten einde te weten alles wat in zijn hart was. Het overige van de geschiedenis van Jehizkia en zijn vrome daden, zie, zij zijn beschreven in het gezicht van de profeet Jesaja, de zoon van Amos, in het boek der koningen van Juda en van Israël. Jehizkia ging bij zijn vaderen te rusten. Men begroef hem op de helling waar de graven der zonen van David liggen. En geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem bewezen hem eer bij zijn dood. Zijn zoon Manasse werd koning in zijn plaats. Nu verwijst 2 Kronieken 32 al naar Jesaja. En daar wil ik nog een paar versen van lezen. Uit Jesaja 39. Bij Jesaja staat die hele geschiedenis nog meer uitvoeriger vermeld. En als een goede aanvulling wil ik toch ook lezen uit Jesaja 39, vers 5 tot 8. Jesaja 39, vers 5 tot 8. Dat is dus nadat dat gezantschap uit Babel is geweest. En Hiskia heeft alle mooie dingen laten zien. En er komt een profeet. Toen zei Jesaja tot Hiskia: hoor het woord van de Heere der Heerscharen. Zie, er zullen dagen komen dat alles wat uw paleis is en wat uw vaderen opgestapeld hebben, tot deze dag naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven, zegt de Heere. En van uw zonen, die uit u voortkomen zullen, die gij zult verwekken, zullen zij nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Hiskia zegt Jesaja: het woord des Heeren dat gij gesproken hebt, is goed. Ook dacht hij: het zal er toch gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Tot zover de schriftlezing. Zondagschool gaat straks zijn eigen programma volgen. Maar we gaan zingen uit Psalm 68, vers 10, zie ik hier staan. En dat sluit echt wel goed aan bij die situatie van Hiskia, die echt doodziek is geweest. En toen gaf de Heer toch uitkomst. Hè? Psalm 68, vers 10 zegt dat ook. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En dan die schriftberijming die we willen gaan zingen, dat is dus schriftberijming 9, vers 4, 6 en 10. Dat is de berijming van dat gebed dat Hiskia heeft opgezonden toen hij ziek was. Wil je straks naar de preek kunnen zingen uit schriftberijming 20, vers 3, 4 en 5. Een berijming van het slot van Romeinen 8. Schriftberijming 20, vers 3, 4 en 5. Wat zal ons dan nog scheiden van Christus, van ons hoofd? Dus schriftberijming 20, vers 3, 4 en 5, straks naar de preek. De tekst voor vanmiddag vinden we in 2 Kronieken 32... En daar heb ik weer een foutje gemaakt, zie ik. Moet zijn vers 31, het laatste gedeelte. Dus niet 31a, maar 31b. Was er blijkbaar niet helemaal goed bij met de liturgie samenstellen. Maar goed, dat lezen we aan het slot van vers 31. God verliet hem. Om hem op proef te stellen. Ten einde te weten alles wat in zijn hart was. En boven de preek staat dan, God verliet hem. Kan dat? Wanneer spreken we van God verliet hem, dat betekent dus eigenlijk allereerst dat God wel bij hem was. Al kan God je ook niet verlaten. En vanmorgen hebben we stilgestaan dat God in zijn liefde naar deze wereld heeft omgezien en dat God met zijn liefde naar ons toe kwam. En die liefde van God is heel royaal. Je kunt denken dat kinderversen, de liefde van Jezus is zo wonderbaar groot. Zo hoog, je kunt er niet overheen. Zo diep, je kunt er niet onderdoor. Zo wijd, je kunt er niet rondomheen. Die liefde van Jezus is zo wonderbaar groot. Dus God komt met een royale liefde naar ons toe. Dat willen we vooropstellen. En je kunt eigenlijk maar op één manier daar ontkomen als je van afkeert. Wegloopt bij de liefde van God vandaan. Dat je zegt, ik hoef het niet. Maar als je die liefde van God mag kennen in je leven en je mag bij God horen, kan dan toch gebeuren dat God je verlaat. Ja, dat is een nare gedachte. Gedachte waar je ook even van schrikt. Want je wilt niet graag verlaten worden. En zeker niet door God. Kinderen kunt dat hebben, hè, dat ze ervan schrikken dat ze op een gegeven moment hun vader of moeder kwijt zijn. Want zo waren we van onze kleinkinderen naar zo'n recreatieplas en ze liepen er vast vooruit. Dat was wel leuk natuurlijk. En ze waren ons dat vergeten. Opeens bleven ze staan en keken ze om zich heen. Ja, maar opa en oma nou toch? Nou, dat is gauw verholpen natuurlijk. Maar je kunt je voorstellen, als je opeens iemand moet missen, denk van ja, ik voel me alleen. En vader en moeder zeggen tegen de kinderen, jongens, je mag weten, God je nooit verlaat. En laten we ook vooral goed volhouden hoor, om tegen onze kinderen te zeggen, dat God je nooit verlaat. Dus we hebben zo'n vast verbond, een eeuwig verbond. En onze kinderen ook. God verlaat je nooit. Dat is ons houvast. Ja, en dan toch lees je in die tekst, God verliet hem. Kan dat dan? Nou, u mag wel weten hoe ik die tekst voor het eerst las. Dat was van het zomer. Ik ken die geschiedenis natuurlijk wel. Maar die geschiedenis staat veel uitvoeriger beschreven bij Jesaja in het boek Koningen. Maar toen ik van het zomer dat een keertje las, werd een preek gehouden over deze geschiedenis. En niet over deze tekst, maar toen stoot ik op deze tekst. En schrok er wat van. Zeg, kan dat dan? Het gaat dan niet alleen maar over vrees, hè? Dat je bang bent dat het misschien al gebeuren. Maar we hebben daar gewoon zo gezegd. God verliet hem. Kan dat dan? Ja, hoe krijg je er antwoord op? Dat maar alleen aan het begin van de preek het duidelijk zeggen. Ten diepste gemeente kan dat niet. Ten diepste kan dat niet. Want God verlaat niet wat zijn hand begon. Dus hem even goed vasthouden. Neem niet weg dat het voor je idee wel eens zo kan lijken. En dat er ook wel een soort opvoedkundige methode in zit van God. Dat vind je in deze tekst wat. En u moet niet denken, nu is de spanning eruit. Maar ik wil toch wel graag van tevoren even duidelijk zeggen. Ten diepste kan God ons niet verlaten. God verlaat zijn kinderen niet en God laat zijn werk ook niet vallen. Het begin van de kerkdienst zeggen dat altijd, hè, dat God niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Dat wil ook duidelijk vasthouden. Maar tegelijk kan het wel zo zijn dat het in ons leven net is alsof God toch ons loslaat. Ja, dat kan je best eens bezighouden. Want dit is niet de enige tekst die erover gaat, hè. Je komt het zomaar tegen in de psalmen. Een heel bekende psalm wat dat betreft, psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, dan zegt u, ja, dat komt later bij Golgotha terug. Ja, dat is waar, maar psalm 22 is allereerst gedicht door zomaar een mens. En die mens heeft toch iets ervaren van een Godverlatenheid. Voor zijn beleving was dat zo. Hij zei, ik roep dag en nacht tot u. En waar bent u nu toch? U hoort niet, u antwoordt niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En je kunt andere psalmen opnoemen. Ik denk op psalm 71, die we gezongen hebben. Een prachtige psalm. Een mens die van jongs af aan bij de Heer is opgegroeid, maar die dan wordt die oud en dan op een gegeven moment vlucht hem zomaar aan. O Heere God, verlaat mij niet, nu ik oud word. Want er blijkt mij zomaar rekening mee. En je kunt in andere psalmen denken, hè. Psalm 88 bijvoorbeeld, de meest sombere psalm. Waar nauwelijks een sprankje licht overblijft. Een mens die er heel slecht aan toe is, wat ziekte betreft, allerlei andere narigheid. Heeft God hem verlaten? En op psalm 44 bijvoorbeeld heb je te maken met mensen die toch echt de Heere God hebben gediend, hoor. En die trouw waren naar de Heere God. En dat zeggen ze ook. We hebben toch echt naar u geluisterd, zeggen ze. Maar het is net of u slaapt. Of u niet bent. Ondertussen gaat ons leven door de diepte heen. We zijn gerekend als slachtschapen, zegt psalm 44. En God, waar bent u nu toch? U bent ook die goede herder. Nu zijn wij slachtschapen geworden. Waar blijven dan die grazige weiden en die rustige wateren? Waar we geslacht worden. Waar het bloed vloeit. Zomaar een gedachte, hè, dat God zo ver weg kan zijn. En wat dacht u van Job? Die wel niet zegt dat God weg is, maar hij ervaart God op een vreselijke manier. Hij zegt als het ware zelf tegen de Heere God, ga dus nu een poosje weg. Want u zit me maar te plagen. Mijn leven is geen leven meer. Het boek Klaagliederen kent ook zoiets. En de Dordtse leerregels, een van onze belijdenisgeschriften, hè, spreken er ook over. Dat mensen het zo kunnen ervaren dat God hen verlaten heeft. Al zijn de Dordtse leerregels er wel iets bij. Daar kom ik straks nog op terug, maar het is blijkbaar wel een ervaring die mensen kunnen opdoen. En mis je dat hier vanmiddag in de kerk ook best mensen zijn die zeggen van, ja, het lijkt met mij soms ook wel eens zo. Dat ik God zo moeilijk kan bereiken. God zo ver weg is. Ja, en hoe komt dat nou? Daar kun je voor allerlei dingen bij bedenken natuurlijk. En soms is het wel duidelijk, soms weet je zelf de oorzaak wel. Als je heel eerlijk bent, dan weet je wel dat je zelf God verlaten hebt. Dat jij de God bedroefd hebt. Dat je God vergeten bent. Dat je geen boodschap meer aan God had, je ging zo je eigen weg. Ja, dan weet je dat wel. Of dat je een bepaalde zonde had, waar je niet meer wilt breken. Je zit er zo aan vast, je gaat er wel doorgaan. En, ja, en met die zonde krijg je niet tegelijk je handen vouwen, hè? Want je hebt je handen vol aan die zonde. Die wil je vasthouden. Ja, en dan kom je zomaar bij God vandaan. Dan lukt het bidden ook niet meer. Nou ja, in zulke soort situaties waar je eigenlijk de oorzaak wel aan kunt wijzen, weet je ook de weg van verbetering wel. Dan moet je letterlijk bekeren. Hè? Moet je kappen met dat verkeerde. En moet je breken met die laksheid. En dan mag je toch weer naar de Heere begeven. Belijdenis van je afdwalingen, van je zonde. En dan mag je weten dat de Heere je inderdaad wil ontvangen. In zijn genade. Kijk, dat zijn de duidelijke aanwijsbare oorzaken. Maar die andere situaties dan. Die andere situaties waar je het er niet zo direct kunt aanwijzen. Waar je juist iets te maken hebt met... Ja, je bent toch trouw geweest in je geloof en nu toch. Toch is de Heere zo ver weg. Nou, ik kom daar straks op terug. Maar vanmiddag eerst maar zeggen bij Hizkia. Bij Hizkia, daar heb je te maken met een mens waar je echt waardering voor kunt hebben. Een hele sympathieke figuur. Hij durfde tegen de stroom in te gaan. Moet je even denken, Hizkia was 25 jaar toen hij koning werd. Dat was geen gemakkelijke situatie. Want Hizkia's vader, Agas, was een hele goddeloze koning. Echt heel erg. Agas die sloot bijvoorbeeld de deuren van het huis van de Heere. Agas schafte de dienst van de Heere af. Haalde andere goden voor in de plaats, zoals Assyrië bijvoorbeeld. Die een heel ander altaar plaatsen. Agas ging echt heel ver. Staat in de Bijbel die zelfs zijn kinderen... letterlijk door het vuur liet gaan voor de afgoden. Dat was echt een puinhoop. Godsdienstig gebied. Dan komt Hizkia. En Hizkia, 25 jaar oud, gooide de roer radicaal. Hizkia gaat niet in de weg van zijn vader. Maar Hizkia zegt, ik ken een hemelse vader. En daar wil ik naar luisteren. Van hem verwacht ik het heil. En die hemelse vader, die God wil ik dienen. En ik wil het volk er graag in meenemen. Het eerste wat Hizkia doet is de deuren van de tempel weer openen. En de tempel reinigen. En weer een groot feest houden van een soort inwijding van die tempel. En vervolgens het paasfeest dat gevierd wordt. Echt, Hizkia is een heel enthousiaste, gelovige jonge man. Kun je alle bewondering voor hebben. Hij durft tegen die kliek daar in Jeruzalem in te gaan. Hij durft nieuwe wegen in te slaan. Nou, geloof dat het niet gemakkelijk is geweest. Maar hij heeft het wel gedaan. En vanuit zijn geloof ben je 25 jaar oud. En dan probeer je dat toch. En je durft het. En je doet het. En je leeft vanuit je geloof. En dat springt over naar andere mensen. Tot buiten zijn grenzen toe nodigen de mensen uit om dat paasfeest te komen vieren in Jeruzalem. Echt een weldaad om zo'n jonge koning mee te mogen maken. Die zo de Heere God wil dienen. Dat is echt schitterend. Het is echt een gelovig iemand, die Hizkia. 25 jaar. En het gaat de eerste jaren gelukkig, het gaat steeds beter. En 14 jaar aan een stuk is hij bezig om ook dat geloof weer bij ingang te laten vinden in het volk. Hij zet zich er helemaal voor in. Ja, en dan komen die Assyriërs. Die vijandige legers. En ze belegeren Jeruzalem. Eerst andere gebieden, de ene stad naar de andere, wordt veroverd door Assyriërs. Het ene koninkrijk naar het andere. En dan komen ze voor Jeruzalem. En wat zal die Jeruzalem door beginnen tegen dat machtige Assyrië? Dat lukt je toch nooit? Zou je kunnen denken dat Hizkia teleurgesteld is in zijn God? Heb ik u zo willen dienen? En nu komen toch die Assyriërs. En ze drijven de spot met God. Ze drijven de spot met Hizkia. Ze schrijven zelfs op een gegeven moment een stuk papier, waar ze het allemaal vermelden. En wat doet Hizkia dan? Dan gaat hij met die brief van die Assyriërs naar de tempel. Hij legt het als het ware zo voor God neer. En hij zegt, Heere God, leest u zelf maar. En Hizkia, ook in de nood, dus niet alleen in de voorspoed, maar ook in de nood, blijkt hij vertrouwen op de Heere God. Echt een gelovig iemand. En het geweldige gebeurt... God stuurt een wonder en de Assyriërs gaan op de vlucht. Geweldige bevrijding. Hij zegt, nu hebben we het gehad. Mooi niet. Hizkia wordt ziek. En niet zomaar een griepje. Hizkia wordt doodziek. De profeet Jesaja komt bij hem en zegt, Hizkia, je moet gaan sterven. Maak je testament maar op en ga je regelingen maar treffen. Je moet gaan sterven. Ben je 39 jaar oud. moet je gaan sterven. En al die dingen komen op je af. En dan zegt Hiskia ook met dat gebed in Jesaja 38, lees je daarover. Dan zegt Hiskia wel, Heere God, ik heb dat voor u geleefd. Ik heb voor u vertrouwd. Maar ja, Hiskia weet ook wel, daarmee red ik het niet. Dan zegt Hiskia op een gegeven moment, o Heere God, als ik moet sterven. Wilt u dan voor me instaan? Wilt u mijn borg maar zijn? Opnieuw Hiskia zo dicht bij de Heere God. En dat geweldige, dan komt Jesaja terug. Hè? En Jesaja zegt Hiskia, je hoeft nog niet te sterven. De Heere God heeft je gebed gehoord. Je mag nog 15 jaar langer leven. En als teken daarvan, zegt Jesaja, moet je kijken die zonnewijzer naar buiten. Die zonnewijzer die geeft aan, hè, hoe laat het is. En er zal het bijzondere gebeuren. De schaduw van die zonnewijzer gaat 10 treden terug. Dat kan hij niet. Natuurkundig kan dat ook niet. Maar het gebeurt wel. En God geeft dat teken. En de Hiskia mag weten dat hij nog langer mag leven. 15 jaar. En dan juicht de Hiskia. Zoals we gezongen hebben, hebben die schriftberijming. Prachtig hoor. U de lof, de eer te geven, dat is leven. Loven in uw heiligdom. Laat ons bij het spel der snaren alle jaren zingen voor de levensbron. Hiskia helemaal blij. Een gelovig mens. En dan? Ja, dan staat er Hiskia werd hoogmoedig. Hij vergeet zomaar de grote daden van God. De gevaar is aanwezig, hè? En hoe komt dat nou? Daar staat in onze tekst, God verliet hem. Voel je? Maar je blijft met je eigen geloof. Met je eigen vroomheid. Dat gaat zomaar naar beneden, hè? Dat duikelt zomaar weg. Als je van jezelf moet hebben, van je eigen kracht, van je eigen geloof, van je eigen prestaties, nou vergeet het dan maar. En de Heere God laat dat Hiskia ontdekken. Dan trekt de Heere God zich even terug uit het leven van Hiskia. Laat Hiskia even aan zichzelf over. Dan redt Hiskia het niet. Hiskia wordt alleen maar hoogmoediger. Dat gezantschap komt uit Babel. Een van de grootmachten van die tijd. President Obama stuurde gezantschap naar Nederland. Ik vind het best bijzonder. Dus zo komt uit Babel het gezantschap naar Hiskia. Om te feliciteren met die overwinning op de Assyriërs. Om geluk te wensen met de genezing van die ziekte. En te informeren dat het bijzondere teken dat gebeurt in een bijzonder wijze. Hiskia vertelt er volop over. Hij telt mee. Hij stelt dat voor in deze wereld. Hij telt zelfs in Babel mee. Zijn naam is daar bekend. En Hiskia wil indruk maken en komt met alle rijkdommen tevoorschijn daar in Jeruzalem. Hij laat alles zien wat hij heeft. Aan schatten, aan rijkdommen. Hij wil indruk maken. Haalt alles uit de kast. Nou ja, alles. Zijn belangrijkste rijkdom vergeet hij. Over God wordt niet gerept. Over God die hem gered heeft, heeft hij niet. Alleen over zijn eigen prestaties. Dat hij die rijkdom van God heeft gekregen, verzwijgt hij. Hij heeft het allemaal zelf gedaan. Hij heeft niet eens in de gaten. Dat ondertussen zijn grootste rijkdom kwijt is. God zelf. God verliet hem. Herken je daar iets van? Hoe gemakkelijk kan het gebeuren, hè? Dat je die weldaad van de Heere God vergeet. Psalm 103 zegt dat zo, hè? Vergeet geen van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Maar je vergeet het zomaar. En dan geeft God daarbij een enorme les. Word maar nooit groot met jouw geloof. Word nooit groot met jouw vroomheid. Er blijft niks van over. Je moet je houvast niet zoeken in wat jij gelooft en wat jij het doet. Je moet je houvast echt zoeken in God. En het geloof is de hand waarmee je de weldaden van God ontvangt. Maar je behoudt het niet in je geloof. Je geloof is het middel waardoor je het tot je mag nemen. Maar je behoudt het in God. En je houvast zit ook in God. En daarom wanneer het in ons leven dus zo is. Dat we zeggen, het lijkt alsof God ons verlaat. Dan kunnen mensen tegen je zeggen, hou je toch vast aan je geloof. Ach, maar dat geloof van mezelf, dat stelt niks voor. Dat geloof stelt alleen wat voor als het zich richt op God. Vertrouw maar op de Heere, die nooit loslaat, dat zijn hand begon. Dat laat de Heere God in dit gedeelte heel duidelijk zien. Je moet voor God zelf hebben. Het geloof is alleen maar een middel. Wel belangrijk hoor. Maar die lege hand op zich red je niet. Alleen als God die lege hand van jou vult met zijn heil, met hemzelf. En dan het geweldige, dat doet de Heere ook. Ook in dat leven van Hiskia. Hiskia zelf heeft niet eens in de gaten dat die God kwijt is. Maar God is hem niet kwijt. God stuurt zijn profeet Jesaja. Die profeet Jesaja, die herinnert Hiskia aan God. Wat er fout is gegaan. Maar doordat God die profeet Jesaja stuurt, laat hij zien dat hij Hiskia niet echt verlaten heeft. God verlaat niet wat zijn hand begon. Al lijkt dat wel eens even zo. Maar het is niet waar. God verlaat niet wat zijn hand begon. Hij pakt de draad weer op. Daar waar zelfs Hiskia met al zijn vroomheid, en Hiskia zeer te waarderen hoor, daar was Hiskia de zaak laat vallen en loslaat, pakt de Heere God toch de zaak weer op. En hij stuurt Jesaja. En wat het mooie, dat lees je bij Jesaja dan, hè. Het mooie, dan gaat Jesaja spreken over zonen van Hiskia. Zegt Hiskia, niet, zegt Jesaja niet tegen Hiskia, kijk, je hebt die jongens daar lopen. Nee, dat is Hiskia niet. Die zonen zullen nog geboren worden, zegt Jesaja. Zo'n klein trekje, hè. Ben je 39 jaar, heb je nog steeds geen kinderen. Dat is vreemd. Ga je vragen, hoe zit het nou toch? En nu pas gaat Jesaja spreken over, je zult toch kinderen krijgen. En daar zie je nou in, dat de Heere God zijn belofte geeft. Er zullen kinderen komen, bij Hiskia. Zonen zullen geboren worden. De lijn naar die grote zoon van Hiskia wordt getrokken. Eens zal Jezus Christus geboren worden. En die Heer Jezus Christus zal ons leven binnengaan. Ook ons leven wat soms best eens heel moeilijk kan zijn. Waar we soms denken van, wat is God ver weg? En ook dat we soms helemaal niet meer begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren of niet gebeuren. Nou, die grote zoon van Hiskia is gekomen. En hij is echt onze verlatenheid ingegaan. Hij riep Psalm 22, in zijn volle diepte beleefd, toen het duister werd er op Golgotha. Hij is echt die God verlatenheid ingegaan, opdat wij, zegt het avondmaalformulier, opdat wij, u, jij en ik, nooit en ten nimmer van God verlaten zouden worden. Nooit en ten nimmer. Want Jezus is in onze plaats die God verlatenheid ingegaan. En Jezus zegt, zie, ik ben met je alle dagen. Echt alle dagen. Die dagen met een sterretje. Maar ook die dagen dat alles dus ook zo mistig is en donker. Maar ik ben met je. En ik kan het helemaal begrijpen. Uit eigen ervaring. Hoe moeilijk het kan zijn wanneer je iets ervaart van God verlatenheid. Maar weet dan dat het niet echt waar is. God verlaat niet wat zijn hand begon. Daar heeft Jezus voor gezorgd. Voor onze beleving kan het wel eens zo zijn. Kun je denken aan wat Paulus dat schrijft in Romeinen 8. Daar komt Psalm 44 weer tevoorschijn. Weet wel die psalm die ze net noemde. Waar die gelovige Israëlieten zichzelf getekend zien in slachtschapen. Ze worden de slachtbank gevoerd. En dan zegt de Bijbel niet, het valt allemaal wel mee. Nee, helemaal niet. Paulus neemt het volstrekt serieus. En Paulus pakt die Psalm 44 op en hij zegt, ja, dat is de werkelijkheid. Althans, dat kan de werkelijkheid zijn. Tegen te maken krijgt de vervolging, met honger, met naaktheid, met het zwaard. We zijn gerekend als slachtschapen, zegt Paulus. En Paulus praat niet goedkoop. Hij heeft het zelf ondervonden. Dan gaat Paulus verder. Hij zegt, maar in dit alles zijn we toch meer dan overwinnaars. En niets, maar ook helemaal niets, zal kunnen scheiden door die liefde van God die er is in Christus Jezus onze Heere. Kunnen we van God verlaten worden? Dat kun je wel eens denken. De Dordtse leerregels, daar komt er nog een keertje bij terug, die zeggen, hou je er maar vast aan Gods belofte. Moet je niet zoeken naar een of andere bijzondere openbaring. Het is mooi dat je dat erbij krijgt. Hou je maar vast aan Gods belofte. Die belofte die je vindt in het evangelie. Dat niets je zal kunnen scheiden van die liefde van God. Dat is vast en zeker. Daar ligt je houvast. God verliet hem, maar niet blijvend. God houdt voor eeuwig vast wat zijn hand is begonnen. Ook in uw en in jouw leven. Amen. Laten we samen gaan bidden en danken. Heer onze God, uw trouw is groot. En u zult nooit laten varen wat uw hand is begonnen. U zult die prijs geven. Onder ons zijn eeuwige armen. En wanneer soms ons leven erop lijkt dat we een vrije val maken en het ons allemaal gaat duizelen en we denken waar komen we terecht, dan mogen we toch weten van uw eeuwige armen die ons opvangen. We mogen toch veilig zijn bij u. Maar Heere God, u weet het ook dat het soms best eens angstig kan zijn. En dat best eens zo kan gaan dat we in heen en weer geschud worden. Dat we bang worden. Maar geeft u, Heer, het dan toch goed voor ogen mogen houden dat we altijd weer naar u toe mogen gaan. O Heer Jezus Christus. En dat u ons helemaal begrijpt. Als iemand echt de Godverlatenheid heeft gekend, bent u het wel. En u hebt dat gedaan om altijd bij ons te kunnen blijven. Dat wij nooit bang zullen hoeven te zijn. Dat u ons echt zult verlaten. Want u maakt ons zo duidelijk dat niets ons zal kunnen scheiden van uw liefde. Dat die liefde van u sterker is dan de dood. Want de dood gaat voorbij. Maar uw liefde is eeuwig. En uw liefde betekent ons leven. Geeft u, Heere, dat we dat steeds weer mogen beseffen. Dat we ons zo mogen vastklemmen aan uw belofte. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we hoogmoedig zouden worden en zouden denken van dat we het allemaal zelf wel kunnen redden. Het gevaar ligt zomaar op de loer. Maar geeft u, Heere, dat we steeds weer van u mogen verwachten. Dat we steeds weer die hand gelovig mogen ophouden als een bedelaar om uzelf te ontvangen. Want daar gaat het om, Heere. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust ik ook niets op aarde. Als we u hebben, dan hebben we alles. Als we mogen zeggen, de Heer is mijn herder, mogen we ook zeggen, mij ontbreekt niets. Zelfs niet als het gaat door dat dal van diepe duisternis, van schaduwen van de dood. Dan mag er toch het uitzicht zijn dat u ons geleidt door dat dal heen naar het huis des Heeren, om daar te verblijven tot een lengte van dagen. U willen we hartelijk danken voor uw trouw, voor uw belofte. We vragen u, Heer, wilt u geven dat we steeds weer mogen leven met dat evangelie en zegen u ook deze gemeente. Dat u rijk aanwezig zijn, Heer, met uw geest, met uw genade, met uw woord. U wilt in het bijzonder ieder in deze gemeente zegenen die hier een taak heeft. En als het waar komt, zijn we het allemaal. U hebt ons immers aan elkaar gegeven hier in de gemeente. En we danken u ook, Heer, dat u deze gemeente een eigen predikant hebt gegeven. En we vragen u, wilt u door die vogel het bijzonder nabij zijn in het werk dat hij mag verrichten, gedenkt u hem samen met zijn gezin. Geeft u, Heer, uw zegen dat ze ook een goede week mogen hebben om wat rust te krijgen en om weer nieuwe moed straks aan de slag te kunnen. Wilt u zegenen, Heer, alle werk dat er gebeurt hier in de gemeente, met het geheel in de kerken. We danken u, Heer, dat deze week er een nationale synode bij elkaar mag komen van mensen uit verschillende kerken, uitgerekend hier in Dordrecht. En wij vragen u, Heer, dat u ook daar uw zegen geven, dat mensen elkaar mogen herkennen in een verbondenheid aan u. Gedenkt u uw kerk wereldwijd en ook hier in Nederland. Wilt u zelf uw kerk maar voortleiden. We bidden u, Heer, wilt u zijn met zoveel die hulp nodig hebben. Geef ons mee, ook in de komende week. En laat ze mogen zijn als mensen die u kennen. En die in vertrouwen op u hun weg mogen gaan. Hartelijk dank voor dat evangelie, voor wie u bent. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil. Amen. Gebeden, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heer te offeren. We gaan daarna zingen uit Psalm 138. Daarvan vers 4 uit de Nieuwe Berijming. Daarna de geloofsbelijdenis. Dan Psalm 138 vers 3 uit de Nieuwe Berijming. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij belijden ons geloof. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.